Vanavond hebben we de vierde avond. We hebben het achtereenvolgens gehad, de eerste avond, over de waarde van het leven. We hebben gezien hoe het komt dat het leven voor sommige mensen helemaal niks waard is. Dat ze ermee doen wat ze willen. We hebben het gehad over abortus. We hebben het over euthanasie gehad. We kunnen het hebben over donorregistratie, over crematie, begraven. Het heeft allemaal te maken met de discussie hoeveel waard is de mens dan nog. Ja, en als je dan hoort van iemand bij ons die een hele goede gezondheid heeft, maar ja, wel 75 is en niet meer in aanmerking komt voor een operatie, want hij is al te oud. En dat gaat te veel geld kosten. En dan denk ik van, ja, wat een moeilijke tijd waar we vandaag in leven. Wat is nou nog de waarde van de mens? We hebben de tweede avond met elkaar gehad. Een hele spannende avond. Ook voor mij een spannende avond. Ook voor u misschien wel een beetje. Over de identiteit van het leven. Wat zo onder druk staat. Ik weet nog zo. Ik weet niet of ik het verteld heb. Maar ik heb een kleindochter. Die zo. Echt een leuke kleindochter. Waar je zo mee kan lachen. Maar heel serieus stond ze daar in het zwembad. Voor een hokje waar een poppetje op stond met een broekje aan. En een poppetje waar iemand op stond met een rokje aan. En mijn dochter stond daarvoor een tijd naar dat poppetje te kijken. En naar dat poppetje, want ze moest naar de wc. En ze riep mama. Mama, ik weet het niet meer. Ik heb mijn badpak aan en ik weet niet meer in welk hokje ik moet. Ja, nou, weet je, en daar krijg je steeds meer mee te maken van, ja, wie ben je nou eigenlijk, hè? De gender, mainstream, daar hebben we het over gehad. En het is een zeer actueel onderwerp, ook al zeggen ze soms van, nou, er zijn wel belangrijkere onderwerpen. Maar ik heb u duidelijk geprobeerd te maken, dit gaat over het wezen van God. Over de identiteit van God zelf. De derde avond hebben we met elkaar nagedacht over de rusteloosheid van het leven. En ook de rol van de sociale media daarin. En dat mensen ook bijna niet meer tot rust kunnen komen. Nou, we hebben daar heel wat over gehoord. Een van de mooiste stukjes uit het seminar, uit die avond, vind ik dat toen God deze wereld schiep, heeft hij de wereld geschapen in een scheppingsritme. Weet u het nog? Dat iedere dag begon met God sprak. En iedere dag eindigde met het was al zo. Met amen. Hè? En toen zei ik ook van ja, God had op die eerste dag ook net zo goed door kunnen gaan. En zeggen, nou laten we maar gelijk eventjes het water van elkaar scheiden. Laten we ook op die eerste dag, ik heb nog wel even tijd over dat water bij elkaar laten komen. Zodat het de aarde naar boven komt. En nou laten we als toetje op die eerste dag ook nog even zeggen dat de maan en de zon en de sterren er moeten zijn. Nou, dan hebben we in ieder geval een paar meters gemaakt op die eerste dag, hè? Maar God heeft gezegd, nee, ik smeer mijn werk uit over zes dagen. Laat het nou maar in zes dagen doen. Wij zijn zo gauw geneigd om alles in die ene dag te doen, hè? Maar God die zei, nee, ik smeer het uit. En het is zo mooi dat je elke dag kunt beginnen met God spreekt, het woord van God. En dat doen wij heel, heel duidelijk ook, Helene en ik, mijn vrouw en ik. Wij beginnen elke dag met Gods woord. En we eindigen elke dag met, Heer God, wilt u uw amen op deze dag geven? En dan, ja, dan is al het werk nog niet klaar, maar voor die dag is het wel klaar. En morgen pakken we het volgende weer op. Ja? En als je dat scheppingsritme kwijtraakt. Ik sprak gisteravond ook nog met een jonge zuster bij ons in de gemeente. Ze zegt, ja, ik zit in een informatie. Ik moet computerprogramma's schrijven voor bedrijven. En die worden dan s'avonds, s'nachts als het bedrijf stil ligt, worden die dan verstuurd. En dan krijg je e-mailtjes van het gaat fout. En dan moet ik er zijn. En dan lig ik soms 's morgens om 3 uur te praktiseren van hoe moet ik het oplossen. En ik zeg, ja weet je, als jij je grenzen niet aangeeft, dan gaan andere mensen jouw grenzen bepalen. Als jij geen beslissingen neemt, dan nemen andere mensen beslissingen. En dan gaat het fout. Je moet proberen om de regie. Natuurlijk, het kan niet altijd. Je hebt ook je verantwoordelijkheid. Maar je moet proberen om de regie van je leven in handen te houden. En met name in handen bij God te laten. En niet dat anderen over jouw tijd gaan heersen. Zodat je geen tijd meer hebt voor je kinderen. Geen tijd meer hebt voor je relatie met God. Geen tijd meer hebt voor je relatie met je echtgenoot. Want daar zit Satan achter. En het is niet voor niets dat er zoveel huwelijken en zoveel gezinnen onder spanning staan. Dus daar ben je zelf bij. Maar je moet zelf ook weten waar je de grenzen plaatst. Waar je de grenzen stelt. Het vierde is het doel van het leven. Nou, je hoort nogal regelmatig in de maatschappij waarin wij leven, dat mensen tegen elkaar zeggen, als je jarig bent of als er een nieuw jaar begint, dat ze zeggen, nou, maak er wat van, hè. Maak er wat van. Misschien is dat best wel een goede openingszin voor dit seminar, voor deze avond. Is het leven maakbaar? Kun je er zelf wat van maken? Hoe kun je zover komen dat je inderdaad met Abraham in Genesis 25 vers 8 kunt zeggen, Abraham was verzadigd van het leven. Dat zou wel mooi zijn, hè? Als je op een gegeven moment verzadigd bent van je leven. Zo van, oké, ik heb eruit kunnen halen wat erin zat, of God heeft eruit kunnen halen wat erin, het was goed zo, het leven. Of de andere kant, dat je moet beseffen van wat er ook in de Bijbel staat, dat je der dagen zat bent. Hè? Van ik vond het een vreselijk leven. Hoe kunnen we tot een leven komen waarvan je zegt, het was goed zo? Zou het zo zijn dat, stel eens voor, als je een ijzersterke, goede gezondheid hebt, is dat garantie voor een goed leven? Het kan wel meehelpen, maar het is niet een garantie, toch? Als je nou ontzettend veel rijkdom hebt, is dat een garantie voor een goed leven, een geslaagd leven? Het is niet zomaar, niet voor niets, dat het aantal zelfmoorden onder rijke mensen enorm procentueel enorm hoog is. Op de een of andere manier ontdekken ze dan toch van, is dit het nou? Is dit nou het leven? Een gelukkig huwelijk, is dat een garantie voor een geslaagd leven? Kom wel een beetje dichterbij, hè? Maar het is nog niet de garantie, hoor. Echt niet. Nou, maar dan als je nou een topbaan hebt, een goede baan, dat is toch wel een garantie voor een geslaagd leven, toch? Nou, u begrijpt het wel. Leven is niet maakbaar. Misschien wel goed om een stukje te lezen uit Jacobus 4. Jacobus 4. Het zijn allemaal wel dingen die meewerken voor een goed leven. Maar het is niet een garantie voor een geslaagd leven. In Jacobus 4 vers 13 tot en met 17. Daar staat een heel mooi stukje over het leven. Er staat boven in mijn Bijbel, in de NBG-vertaling, het voorbehoud van Jacobus. Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. We zullen er een jaar doorbrengen en zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak. Al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Het is heel mooi en nuchter zoals Jacobus dit prachtige stukje schrijft. Ik vind het eigenlijk heel typerend hoe dit stukje begint met welk woord. Er staat wel aan. Weet je waar je dat woord 3 keer weer terugvindt in het Oude Testament? Nou, u weet het waarschijnlijk wel. In Genesis 11, hè? Bij de torenbouw van Babel. Daar komen de mensen bij elkaar en dan zeggen ze, wel aan, laten we tichelstenen bakken. Wel aan, laten we een grote stad bouwen met een toren die in de hemel reikt. Wel aan, dat is als het ware wat hier staat in vers 16, maar nu roemt gij in uw grootspraak. Zo van, wij zullen dat wel eens eventjes doen. Wij hebben het in eigen hand. We doen het zelf, we hebben God niet nodig. Wij kunnen zelf ons leven wel maken. Wel aan. Nou, dat is het eerste wat mij zo opvalt hier in het stukje. De menselijke opstandigheid tegenover de soevereiniteit van God. Achtereenvolgens, als je dat stukje leest in Jacobus 4, dan heb je daar vandaag... Of morgen gaan we op reis naar die en die stad. Wij zullen er een jaar doorbrengen en zaken doen en winst maken. Nou, wat ik hier zo kan vinden, dat is... Wij bepalen wanneer, vandaag of morgen. Wij bepalen waar we naartoe gaan, naar die of die stad. Wij bepalen hoe lang we er blijven. Een jaar of misschien nog meer. En wij bepalen ook nog eens een keer wat we gaan doen. We gaan zaken doen. En het vijfde is, en wij bepalen ook nog eens of het vruchtbaar wordt of niet. Wij bepalen de zegen. Zie je dat hier staan? He, zij zeggen, vandaag of morgen, naar die of die stad, een jaar, zaken doen en winst maken. Nou, dat is de mens. Dat is de moderne mens van vandaag. Wij houden helemaal niet meer rekening met God zelf. Wij kunnen het zelf wel maken. En dan bepaalt Jacobus ons bij de realiteit. Maar Jacobus zegt, je weet niet eens hoe morgen je dag eruit ziet. Ik denk dat wij allemaal, zoals we hier zitten, wel eens behoorlijk... verrast geweest zijn dat wij voor de dag van morgen iets gepland hadden wat helemaal niet doorging. Door dat je ziek werd of door een gebeurtenis in je leven. En dat je dacht van, hé, deze dag is toch wel heel anders verlopen dan ik gedacht had. Hè? Niemand van u weet hoe morgen uw dag zal zijn. Niemand. U weet niet of u morgen nog wakker wordt. U weet niet of u morgen nog gezond bent. U weet niet wat er morgen allemaal gebeurt in Nederland. Niemand weet hoe de dag van morgen zal zijn. En daarom zegt Jacobus, als je plannen maakt, zeg daarbij altijd, zo de Heere wil en mijn leven. DV, Deo Volente. En dat moeten we als het ware eigen maken. Dat wij daarin erkennen dat wij volkomen afhankelijk zijn van de majesteit van God. Wij vergeten vaak dat elke ademhaling, elke hartslag, is een geschenk van God. Dat moeten we niet vergeten. Als God, de hemelse God en Vader, op dit moment zijn liefdevolle hand van uw leven af zou halen, dan zou het leven ophouden. Echt waar. Het leven is niet zomaar een biologisch, fysiologisch proces. Maar er staat in de Bijbel, hij is de bron van het leven, maar hij onderhoudt het leven ook. Hij houdt het leven ook gaande. En dat is niet zomaar een vanzelfsprekend. En als we ons daarvan bewust zijn dat elk moment van ons leven is bij de gratie van God. Dan ga je anders in het leven staan. Dan ga je anders doen. Soms kan het ook cliché worden dat je helemaal niet meer over nadenkt. Ik had wel eens een keer een gesprek met iemand over bij ons in de gemeente. Die wilde graag dat ik dan de begrafenisdienst zou doen. En deze broeder die zei op een gegeven moment tegen mij, nou weet je, Als ik dan gestorven ben bij leven en welzijn, wilt u dan, ik zeg, als ik dan gestorven ben, bij leven en welzijn. Nee, dan ben je niet meer hier hoor. Maar dat zat er zo in, als ik dan gestorven ben bij leven en welzijn, dan... Nou, zo werkt dat natuurlijk niet, hè? Het moet natuurlijk niet zomaar een automatisme zijn dat je niet meer nadenkt wat je zegt. Hier zien we heel duidelijk dat Paulus zegt, of dat Jacobus zegt, je bent, ja, het klinkt een beetje minder waardig. Maar Jacobus zegt, joh, je bent maar een damp. Die voor een korte tijd verschijnt en dan ben je er al niet meer. Daarmee maakt Jacobus ons duidelijk dat ons aardse leven, vergeleken met de eeuwigheid, maar een flits is. En dat het, ja, weet je, dat begrijpen we vaak niet hoor, maar dat ons aardse leven zo betrekkelijk is ten opzichte van de eeuwigheid. Wij denken heel vaak, ja, wat wij hier op aarde zien, dat is het echte leven. Dit kunnen we vastpakken, dit kunnen we voelen, dit kunnen we ruiken, dit kunnen we met onze zintuigen definiëren. En die eeuwigheid, ja, dat kunnen we niet begrijpen. Maar vergeet niet, de eeuwigheid is realistischer en echter dan dit leven hoor. Dat microfoontje en dat papiertje, dat gaat allemaal weer voorbij. Maar, ja, weet je, als de Heere God op een gegeven moment bij Abraham langskomt met twee engelen voor de verwoesting van Sodom, dan zegt Abraham tegen Sarah, joh, wil je een lekkere maaltijd maken? En de Heere God die schuift eraan en ze eten lekker. Hoe is het mogelijk dat de hemelse Heere God bij Abraham aan tafel aanschuift en ze hebben een heerlijk diner? Kan dat ook dan met hemelse wezens? De Heer Jezus die een vis eet na zijn opstanding. De Heer Jezus die zei, raak me maar aan. Zie maar dat ik het werkelijk ben. Ik heb u wel eens misschien eens verteld dat wij in een vernederd lichaam leven. En dat wij met onze... Wij kijken niet met onze ogen. Ja, natuurlijk hebben we onze ogen nodig. Maar in wezen kijk je met je hersens, hè? Als je een hersenbeschadiging hebt, dan kan het zo ineens zijn dat je blind bent. Terwijl je ogen nog goed zijn. Of dat je niks meer kan horen, terwijl je oren nog goed zijn. Met onze ogen vangen we de lichtbeelden op en die worden door onze hersens geregistreerd tot dat wat wij zien. Met onze oren vangen we de geluidstrillingen op en die worden omgebouwd in onze hersens in dat wat wij horen. Ja, als je daarover nadenkt, misschien zien jullie met jullie ogen wel hele andere dingen dan ik hoor. Maar goed, omdat jullie hersens misschien wat anders werken, van iedereen weer anders. Nou ja, laten we er maar niet te veel over filosoferen, want dan komen we op een hele moeilijk terrein terecht. Maar de wetenschappers die zeggen dat wij met onze hersentjes lang niet alle kleuren kunnen registreren. Er zijn nog veel meer kleuren. Die kunnen wij gewoon niet registreren. Er zijn nog veel meer klanken. Hè, zoals de hele diepe klanken van een vinvis bijvoorbeeld. Of de hoge klanken van een vleermuis. Die gaan helemaal aan ons voorbij. Maar ze zijn er wel. En daar maakt de Bijbel ons duidelijk mee dat wij in een vernederd lichaam leven. En straks zal het volmaakt zijn. En dat wil ik maar even zeggen. Wij denken dat dit het ware leven is. Maar vergeet niet dat we straks pas het echte leven ingaan. En dat we dan bij de Heer in de heerlijkheid mogen zijn. En daarom zegt Jacobus, wij moeten leren te zeggen, als de Heer wil en wij leven, zullen we dit of dat doen. Als de Heer daar ook zijn toestemming voor geeft. En daartoe worden we opgeroepen. En ik vind het ook heel mooi dat er staat in vers 15. Indien de Heere wil, zullen we leven en dit of dat doen. Ja, wat is dan dit en wat is dan dat? Daar staat niet dat en dit, maar dit en dat. Ja, wat betekent dat? Begin maar met de dingen die dichtbij zijn. Niet die ver weg zijn, die datjes. Maar bij die ditjes, hè. Die heel dichtbij zijn. Begin maar bij dat wat God je toevertrouwt in je naaste omgeving. daar wil God je voor gebruiken. En ga niet altijd met dat beginnen, wat ver weg is. Het doel van het leven. Als we kijken naar de ontwikkelingen om ons heen, dan hebben we te maken met de moderne filosofie, de moderne psychologie en de moderne biologie. Die het leven van de moderne mens volkomen veranderd hebben. Als we het gaan hebben over de filosofie, dan hebben we bijvoorbeeld Kant en Hegel en Kierkegaard, die allemaal in diezelfde flow terechtgekomen zijn. En Nietzsche, een hele bekende filosoof, die kwam uiteindelijk tot ontdekking: God is dood. Jullie hebben zelf een God geformuleerd in jullie gedachten of gewenst. Maar God is gewoon dood. Dat was de uitkomst van filosofie. Sophie betekent wijsheid. Filios betekent liefde. Liefde voor de wijsheid. Zijn liefde voor de wijsheid bracht hem tot het feit. Wat een wijsheid, hè? God is dood. God is dood. En vanaf dat moment, toen Nietzsche dat gezegd had, veranderde de wereldbeschouwing voor heel veel mensen. Het leven werd niet meer bezield, maar het leven werd mechanisch, onpersoonlijk, kil. Natuurwetten waren er wel, maar zonder bedoelingen. Het leven werd zonder inhoud. En dat is ook de reden waarom dat Nietzsche uiteindelijk zo vreselijk gestorven is. U kent waarschijnlijk misschien wel de geschiedenis van deze meest bekende filosoof die aan het einde van zijn leven waanzinnig werd, door zijn moeder verpleegd werd. En Nietzsche, die kon aan het einde van zijn leven niets anders meer zeggen: Mutti, ich bin dumm. Mutti, ich bin dumm. Zo is Nietzsche, de bekende filosoof, aan het einde van zijn leven, waanzinnig aan het einde van zijn leven gekomen. En wat vreselijk dat heel veel mensen, heel veel filosofen, de filosofie van Nietzsche verder aangehangen hebben. Nou, daarbij kreeg je de psycholoog Freud. De psycholoog Freud, die leerde dat de mens heer en meester is over zijn eigen leven, over zijn eigen gevoelens. En dat de mens bestaat niet door hogere machten. Hij noemde de hogere machten iets wat eigenlijk bij zichzelf hoorde. Hij had het over zijn uber-ich. En zijn uber-ich, ja, dat was gewoon in de mens zelf. Daar hadden we God niet voor nodig. Maar de mens bestaat, en dat is eigenlijk zijn statement, de mens bestaat in zichzelf. En daar hebben we God niet voor nodig. En dat was hetgeen wat Freud de mensen duidelijk maakte. Gedrag en verlangens, daar hebben we de Heere God. Daar speelt de Heere God geen enkele rol in. We hebben de biologen. De biologen, de wetenschappers, die ontrafelden de wonderen van de natuur. En onttroonden de Heere God als schepper. Nou, een van die bekende wetenschappers is Darwin geweest. Hij verkondigde de evolutietheorie. En hij maakte heel duidelijk dat de mens niet voortkomt uit de scheppende hand van God, maar dat de mens zich geëvalueerd heeft uit het dierenrijk en met name uit de apen voortgekomen is. Zijn theorie, de sterkste overleeft, dat was de theorie van Darwin. Zijn theorie, de sterkste overwint, heeft deze wereld in bezit genomen. Want ten koste van de zwakke overleven vandaag de sterken. Dit vind je helemaal terug, dat de sterken overwinnen, de sterken overleven, de zwakken gaan ten onder. Dat zien we in het hele bedrijfsleven van vandaag. We zien het in de hele maatschappij. Terwijl de Bijbel ons precies het tegenovergestelde leert, dat de Bijbel leert ons, wees nou maar zwak. Dan ben je juist sterk. En de evolutieleer zegt, wees nou maar sterk, dan overleef je de zwakkere. En dan zul je juist overwinnen. Het is zo mooi dat in de geschiedenis God deze evolutietheorie waarin de sterken de zwakken overleven volkomen belachelijk zal maken als een heel klein volkje Israël, het zwakste volkje van Israël, de rest van de wereld zal overwinnen. En dat juist het zwakke het sterke overwint. Hoe was de Jezus niet als uiterst zwak en hij heeft de grootste overwinning behaald? Dat is precies het tegenovergestelde. De wereld werd zo veranderd door deze drie bewegingen binnen de filosofie, binnen de psychologie, maar ook binnen de biologie, waarin God onttroond werd als de schepper van hemel en aarde en de wereldbeschouwing zo kil en hard werd, waarin de sterkste moet overwinnen ten koste van de zwakke. De Bijbel werd natuurlijk bekritiseerd. Het verstand werd de koning en het joods-christelijke gedachtegoed werd achterhaald en verworpen. Het humanisme werd het menselijk denken, werd maatgevend. Wat wij als mensen goed vonden, dat werd wet. Wat wij als mensen recht vonden, dat werd recht. En we hebben hier te maken met een sociale wetgeving, sociaal recht. En weet je wat dit veroorzaakte? Dit veroorzaakte deze hele tendens, en dat staat ook onder andere in dat boekje wat ik u genoemd heb, van geestelijke verleiding in de eindtijd. In die tijd, en dan met name de 60er jaren, misschien kunt u de 60er jaren nog een klein beetje herinneren. Al die jongens met die Kreidler, Floret en die Zundappen en Theonie mee reed op een poeg rond. En de Flower Power periode een beetje. Als je die 60 jaren herinnert, waarin met name die evolutietheorie zo prominent op scholen onderwezen werd en de God van de Bijbel belachelijk gemaakt werd, kreeg je een enorme zingevingscrisis onder jongelui. Die zingevingscrisis die werd bezongen op de radio, op allerlei popliedjes van wat heeft het nou nog voor zin. Ik heb genoeg van al dat mooie leven. En vragen over de oorsprong van het leven, de inhoud van het leven, het doel van het leven konden niet meer beantwoord worden. Want God was niet meer de schepper. Het leven kwam zomaar toevallig naar je toe. En we zijn hier niet omdat iemand dat wilde, maar omdat we hier zomaar toevallig op aarde terechtgekomen zijn. De waarde van het leven kelderde, de waardigheid verdween, morele grenzen vervaagden. En weet je, toen in de 60e jaren zijn er heel wat jongelui die de zin van het leven niet meer zagen zitten. En hebben ze zich overgegeven aan, ze zijn weggevlucht uit de realiteit van het leven. En toen is het met name begonnen, toen zijn heel veel jongeren terechtgekomen in de verslaving van verdovende middelen. LSD, drugs, hè, noem maar op, cocaïne. Ze wilden op een gegeven moment niet meer in de realiteit van dit leven leven. En zijn weggevlucht, omdat dit leven hen niets meer te bieden had. Anderen, en dat is ook in de 60 jaren gebeurd, gaven zich over aan Oosterse godsdiensten. En begonnen met meditatie en mindfulness. En ze dachten, nou misschien kan ik dan daar nog de zin van mijn leven weer terugvinden. Weet je, in de hele wereldgeschiedenis is er niet één voorbeeld waarin je kunt zien dat als mensen de Heere God en de Bijbel loslieten, dat het toen in de maatschappij beter ging. Er is geen enkel voorbeeld. wel het tegenovergestelde. Als landen de Heere God leren kennen of de Bijbel aanvaarden, zie je wel een opbloei. Maar je ziet hier zo'n teneergang van het menselijk leven. Misschien wel goed om straks met elkaar eens eventjes erover na te denken. Maar wat is dan wel de betekenis van het leven? Dan zal ik wel vast een voorzetje geven voordat we met elkaar gaan pauzeren en een lekker plak koek erbij krijgen. Ik heb er nou al zin in. Weet je, toen God... Ga er maar eens even over nadenken. Toen God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij heeft de waterkrioelde van de vissen. Staat er letterlijk. De vis, de vogels, die vulden de lucht. Op aarde was het barstend vol met leven. God had de aarde in 6 dagen gemaakt en het was klaar. En nou komt het. Hij heeft de mens niet als onderdeel van deze schepping gemaakt. Oei. Nee. Wij zijn niet een onderdeel van deze schepping. Zo van, oké, bij die dieren, daar hoort ook nog de mens tussen. Natuurlijk had God 10.000 mensen kunnen maken in 1 keer. Zoals hij ook met de dieren deed. Maar dat heeft God niet gedaan. Hij heeft niet 10.000 mensen in 1 keer gemaakt. Hij heeft maar 1 mens gemaakt. En dat heb ik u de vorige keer ook verteld. Hij heeft 1 mens gemaakt omdat hij de mens naar zijn beeld schiep en er is maar 1 God. Daarom heeft hij 1 mens gemaakt. Omdat de mens zijn gelijkenis was. Er staat hier in Genesis 1 vers 27. Laat ons mensen maken. Laat ons mensen maken. Wie was je ons dan? God de Vader, de architect. God de Zoon, de uitvoerder. En God de Heilige Geest, degene die het leven eraan geeft. Een goddelijke drie-eenheid. Er staat letterlijk in Genesis 1 vers 1. In den beginne schiepen, letterlijk vertaald, de goden, de hemelen en de aarde. Daar staat het woordje Eloah in het meervoud Elohim. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zij hadden deze wereld gemaakt. En toen is er een gesprekje geweest. Zoals het ook gebeurde voordat de Jezus naar deze wereld kwam. En toen zeiden de goden tegen elkaar. Maar wie gaat ons nu vertegenwoordigen op aarde? Wie gaat dit nu allemaal beheren? Wie gaat dit nu allemaal bewaren? En toen heeft God de mens gemaakt. Toen heeft God de mens gemaakt. En hij zegt tegen de mens 2 dingen. En dan gaat het met name over de Hof van Eden. Bewaar en bewerk. En toen werd de mens Gods vertegenwoordiger op aarde. En als je daarover nadenkt, en daar gaan we straks ook over nadenken. U bent hier namens God op aarde. Dat was het plan van God met de mens. U bent hier namens God op aarde. Dat is nogal wat, hè? Als je daarvan doordrongen bent, dat wij namens God hier op aarde zijn, dan sta je heel anders in het leven. Nou, genoeg om over na te denken? Denk het wel, hè? We gaan met elkaar pauzeren.